We zien hier het avondmaal dat Jezus heeft voorbereid. Gaan ze altijd door elkaar. Is het nou van Leonardo da Vinci of van Michelangelo? Van wie weet het? Van één van beide. Ik ben blij dat ik de enige niet ben die het niet weet. Geliefde gemeente, geliefde gasten. Het is woensdag in Jeruzalem. En de kalender zegt, het is de 13e Nissan op de Joodse kalender. De nacht nadert. Tussen de muren van het vertrek hangt een gespannen sfeer. De hoofden zijn verhit en de harten zijn vervuld met haat. Hoe moeten we het doen? Vraagt de een. Het wordt wel tijd, het feest is er bijna, zegt de ander. Overmorgen is het grote feest, dan zijn onze kansen verkeken. En dan komen de mensen met zoveel verwachting naar het feest. Het moet gewoon voor het feest, zegt een derde. Hij moet dood, zegt een vierde. Ja, daarover zijn ze het eens. De overpriesters en de schriftgeleerden. Hij moet dood. Een bijzondere vergadering van ambtsdragers notabene, die beraadslagen om Jezus te doden, de bron van hun eigen leven, en zo zichzelf van het leven af te snijden. Satan had het druk in dat weekend. Hij was zo druk met het voorbereiden van zijn grote plan. Hij moest ook kunnen zeggen, alles is gereed. Hij was bezig met de plannen, de beramingen om Jezus uit de weg te ruimen. Jezus, die Zoon van God, zijn verklaarde vijand. En als je dan in dat vertrek ook de geestelijke wereld had kunnen zien, had je wellicht, net zoals dat in een boek van Peretti wordt geschilderd, had je wellicht de demonen kunnen zien rondvliegen. Die influisterden en die zeiden van, nu moet je dit zeggen, nu moet je dat zeggen. Want die ruimte die was vervuld van een haat tegen Jezus. In Berlijn was ook eens zo'n vergadering. Een vergadering waarin de nazi's aan de Wannsee hebben beraadslaagd hoe ze de Joden uit de weg moesten ruimen. Met een glas sterke drank in hun hand. Hoe zullen we het doen, die Entlösung? Hoe moeten we dat nou netjes doen, zodat het niet zo opvalt? En dat je het netjes kunt opruimen. En dat, laten we het met Cyclon B doen, met een gifgas, zei de een. Ja, zei de ander. Er zijn meer van die vergaderingen geweest, waar niet de geest van God regeerde, maar waar de Satan regeert. Men was dus bezig met een list. Ja, andere wegen waren inmiddels een beetje afgesloten, want men had de afgelopen dagen, met name de afgelopen dagen, veel pogingen gedaan om Jezus te verleiden om een verkeerd antwoord te geven. Bijvoorbeeld, moeten we nou wel aan de keizer belasting betalen? En OV, als die ja of nee zei, hij zou hangen als die ja of nee zei. En allerlei andere vragen. En het lukte maar niet. En nou was het grote feest bijna aangebroken. Het Pesachfeest. En dat was een feest van verwachting. Een feest waarin men had gevierd dat Jezus, dat God hen uit Egypte had bevrijd. En dat hij een nieuw begin had gegeven. En dan kwamen daar mensen naar de stad. Het was een van de drie grote feesten. Dan werd je wel verwacht om naar Jeruzalem te komen. En de een die kwam uit gewoonte. De ander kwam misschien wel met verwachting van, zou het nu toch eens een keer komen staan te gebeuren? Dat er een nieuw begin zal zijn. Dat we opnieuw bevrijd zullen worden. Daar waren de heilige schriften toch vol van. Het was een poos geweest dat God had gezwegen. Dat de laatste grote profeet Zacharia had gesproken. Maar daar rondom die Jezus, daar hing de sfeer van, zou hij het wezen? En daarom wilde juist deze ambtsdragersvergadering hem uit de weg helpen. Ze wilden dat hij niet de verwachting van het volk nog meer zou voeden en sterken. Maar Jezus, hij kon maar niet gevangen genomen worden. En ze zaten nu met tijdnood. Want als ze de doodstraf zouden uitspreken, dan zou er een nacht overheen moeten gaan. Dat was een veiligheidsclausule bij de doodstraf. Dat je niet zomaar in één flow iemand ombrengt. Daar moest iemand een nacht over slapen, iedereen. In Amerika gebeurt dat soms 13, 14, 15 jaar voordat iemand die straf hoort. Maar hier is het één nacht en ze zeiden dan, ja dan is het te laat, dan begint het feest al. En hoe moeten we het nu doen? Ja, het beste zou zijn als de Romeinen hem gevangen zouden nemen, want die zijn niet gebonden aan Joodse feestdagen. Die kunnen hem ook doden op onze feestdagen. Ja, dat zou eigenlijk moeten gebeuren. Maar hoe krijgen we hem op tijd in onze handen? Dat was een goed plan. Men was het erover eens, want die Romeinen hadden ook nog eens een dood waarbij de steniging wel mild was. Misschien heeft u de film De Vliegeraar gezien. Vreselijke onderdeel zit daarin van een steniging. En althans, in het boek zit het wel, maar of het in de film zit, weet ik niet. Maar die steniging is een afschuwelijk iets. Maar vergeleken bij de kruisdood is het mild, want één goed gemikte steen tegen iemands hoofd en hij is weg. Maar de kruisdood duurde ook nog langer. En de haat was zo groot, dat wel kwam nog zelfs beter uit. En dan zijn ze zo aan het plannen. En dan merk je dat de Satan ook goed is in planning. Dat zag je al bij Job in het Oude Testament. Wanneer Job allerlei rampberichten krijgt, dan hoor je voortdurend, en de ene boodschapper was nog niet uitgesproken of de andere kwam er al aan, en de tweede was nog niet uitgesproken en de derde kwam er al aan. Satan is met een militaire precisie bezig om Job omver te halen, en het lukt maar niet. En nu zie je ook bij Satan dat het een hele goede, dat hij heel goed kan plannen. Want terwijl deze mensen zo aan de vergadertafel zitten, wordt er aan de deur geklopt en wordt er gezegd, er is iemand die ons nu wil spreken. Nou, wie is het? Ja, als je in het geheim dit soort beraadslagingen aan het doen bent, dan wil je wel graag weten wie er aan de deur staat. Het is er een van de 12, zegt de bediende. Nou, daar schrikken ze misschien wel van. Want een van de 12, dat kan betekenen dat hun plannen zijn uitgelekt en dat Jezus misschien wel met anderen aan zou komen. Maar nee, het is, wie is het dan? Judas. Nou, dat is prettig, want dat is de zwakste link. Het was inmiddels gebleken dat Judas wel ambivalent was, dat hij dubbel was, dat hij niet meer alleen op Jezus gericht was. En hij zou, zei Judas, tegen betaling wel Jezus kunnen uitleveren. En het hoefde niet eens veel te zijn. Geef mij maar, ze kwamen het overeen, de prijs van een slaaf. In Exodus 21 staat dat. Dat als je als het rund van de een een slaaf van de ander doodt, dan moet hij 30 zilverlingen vergoeden. Nou, die prijs, die kwamen ze overeen. De prijs van een slaaf. We horen nergens Judas onderhandelen om meer. Het lijkt wel alsof hij ook wel met minder genoegen had genomen. Want hij was zo vol, hij was Jezus zo zat. Hij was zo teleurgesteld in hem. Judas zegt, reken maar op mij en kan ik het even verrekenen. Nou, die Judas, laat ik dan toch eens een keer doorklikken. Op dit plaatje, daar zie je Judas hier zitten. En Petrus daar, die zegt tegen Johannes of tegen Maria, daar zijn altijd discussies over, is dat nou Maria of is het Johannes die vrouwelijk is geschilderd, die zegt, wie is het, wie is de verrader? En kijk eens wat Petrus in zijn handen heeft. Nou, Judas heeft een geldbuidel in zijn handen, klopt wel niet helemaal historisch, maar en Petrus heeft een mes in zijn handen. Dan denk je, een veilige sfeer, een avondmaal, niets van dat alles. Wat is er nou toch met Judas? Heeft u wel eens namen gezien? Laatst stond dat in de krant, een krant die wel hier in de omgeving wordt gedrukt. Er stonden allerlei lijsten van namen, top 5 namen, in 1820, in 1870, in 1910. En je zag dat 100 jaar geleden bleven die top 5 namen allemaal ongeveer hetzelfde. En nu heet iedereen anders. Maar ik heb nergens in die lijst heb ik de naam Judas gezien. U zult waarschijnlijk ook niemand kennen die Judas heet. Wie doet dat nou? Ik heb wel eens een keer een programma gezien op tv van een man die zwaar geleden had onder zijn eigen vader. En hij stond gepijnigd bij het graf van zijn vader. En toen zei hij: je zou verwachten dat hier de Judaspenning zou groeien op dit graf. Nou, zo getergd had hij zich, voelde hij zich, en zo teleurgesteld was hij in zijn vader. Nou, Judas en de Judaspenning. Wij hebben het niet zo met Judas natuurlijk, maar we zijn ergens ook een beetje bang van hem. Want enerzijds wil je graag afstand nemen van hem, en anderzijds denk je, ja, er zijn toch ook weer overeenkomsten. Judas had de meeste woorden van Jezus gehoord. Hij was uitgekozen door Jezus. Hij had de wonderen gezien. Recent sprak ik met wat jongeren op catechisatie. En toen hadden we het over de wonderen. En toen zeiden er een paar van, nou, dat Petrus toch op het water loopt. Dat vond ik heel moeilijk voor te stellen. Of die wonderbare spijziging, zei een ander. Nee, dat lijkt me zo raar. Zo onvoorstelbaar. Ik kan me de opstanding nog beter voorstellen dan die. Dan die wonderbare spijziging. Had ik er maar bij geweest. Dat zou me echt geholpen hebben in mijn geloof. Dan zou ik echt een steuntje in de rug hebben. Dan zou het makkelijker zijn om te geloven. Judas had het allemaal gezien. Hij had alles gezien. Hij had erbij gestaan toen Jezus riep: Lazarus, kom eens naar buiten. En hij kwam naar buiten. En toch, wat lezen we nou van Judas in vers 3? Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iscariot. Hou je vast, 1 van de 12. Eerst een intermezzo. Toen nam Satan bezit van hem. Mensen zeggen wel eens, dat is een antieke manier van zeggen. Dat is een beetje middeleeuws, een beetje verouderd. Alsof er bezetenheid bestaat. Je moet het symbolisch zien, zeggen ze. Het kwade kreeg de overhand in Judas. Zo moet je dat zeggen, zo moet je dat duiden. Mensen zijn bang om de Satan een naam te geven uit angst om zelf voor antiek versleten te worden. Dat je daar nog in gelooft. Maar hij is er, zegt Gods woord. En het merendeel van de wereldbevolking gelooft ook dat dat zo is. En zeker van al die broeders en zusters van ons wereldwijd. Ik zag eens een genezer in Afrika, een reportage daarover. Hij beweerde dat hij mensen van alles en nog wat kon genezen. En de camera's liepen, waren gericht op een vrouw van een jaar of 40. En haar ogen waren gevuld met haat of met angst. En ze praat met een andere stem, met kampachtige kaken. En de stem zegt: ik verlaat haar niet, zeg ik je, ik verlaat haar niet. De Satan. Wat lezen we? Hij nam bezit van Judas Iscariot, 1 van de 12. Hoe kan dat nou, dat Judas een handlanger van de duivel wordt? Er was blijkbaar iets in zijn leven, waardoor hij van Jezus was afgedwaald. Was het zijn hebzucht, was het iets anders? Waren het zijn teleurstellingen in God? Wat het ook was, iedereen heeft een zonde die een zwak punt is. En iemand vergeleek dat met een ringetje dat aan je zit, waar de Satan een haakje in kan slaan en dan aan je kan gaan trekken. En als je dat doet, dan zegt die Satan: geef toe. En nu nog eens. En nu nog eens. Geef toe aan je hebzucht, geef toe aan je egoïsme, geef toe aan je onstuitbare drang om gelijk te krijgen. Geef toe aan die pornoverslaving, geef toe aan. En blijf vooral ontkennen dat jij slecht bent, want Het is geen zonde van jou, je komt gewoon op voor je recht. En hoe vaker we erin trappen, hoe vaker we, hoe verder we van God af kunnen komen. En dan kunnen we in de gevarenzone komen. Dat we zeggen, ja maar, ja God, ja, het zegt me niet zoveel meer. Door te volharden in zonde kun je een prooi worden voor de Satan. En niemand van ons, niemand van u, ik niet, is opgewassen tegen hem. In zijn eentje. En daarom zegt de Heere God in Jacobus 4. Onderwerp u dus aan God. Verzet u tegen de duivel en dan zal hij van u wegvluchten. Dat is een oproep waarvan je denkt, had Judas die maar gelezen, maar die was toen nog niet opgeschreven. Verzet u tegen de duivel, dat is een oproep die ook naar ons komt. En daar zit ook een belofte aan. En die belofte is, als je dat doet, dan zal hij van je wegvluchten. Misschien heeft u die ervaring wel. Dat u zegt, ja nou, ik heb me echt verzet. Ik was enorm in de verleiding om iets te doen. En ik heb besloten om het niet te doen. En ik merkte dat die verleiding afnam. En dat er rust kwam. Iemand uit onze gemeente zei recent, van ik vind het heel belangrijk om iedere dag ook heel bewust tegen God te zeggen, deze dag is van u. En hij is voor u. En ik vond dat een heel mooie opmerking. Die ik ook graag ter harte neem. Dat je heel bewust zegt, alles wat ik doe, alles wat ik denk, het is van u, het is voor u. Zo wil ik deze dag graag wijden. Nou, dat is niet weerstand tegen de duivel. En maar ook nader tot God, en hij zal tot u naderen. Ik vind dat, ik had de gezanten zeggen wel eens dat ik dat van heel veel bijbelteksten zeg, maar u voelt hem wel aankomen. Ik vind dat een prachtig gedeelte en misschien wel een van de mooiste. Nader tot God. En hij zal tot u naderen. Misschien is dat ook wel uw ervaring. Dat u zegt, ja dat ken ik. Ik nader tot God. Ik nader tot God door naar de kerk te gaan. Ik nader tot God door te bidden. Ik nader tot God door te zingen. Ik denk wel eens als u hier aan het zingen bent. Zo staande dat u mij altijd een beetje plaagt. Dat wij niet zo'n goede akoestiek hebben. En u zingt zo prachtig hier. En dat heb ik wel eens gezegd. Maar iedere keer weer valt het me op. Dan denk ik, wat is het goed om tot hem te zingen. Je wordt echt opgenomen tot een ander niveau. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Nader tot God zit ook in de kleine dingen, niet in de grote dingen. Nader tot God is ook, wees gehoorzaam de komende week. Wil naar hem luisteren. Wanneer je een partner kiest en die partner is van een ander geloof of niet gelovig, wat doe je dan? Nou, zo wil Jacobus benadrukken dat wij in diezelfde strijd staan als waarin Judas stond. We staan midden in een geestelijke strijd. In Efeze 6. Er knallen bommen en granaten in de geestelijke wereld. Ook rondom ons heen. En de Satan fluistert ons in. Je bent beter af als je naar mij luistert. Want je krijgt direct genot en je krijgt direct de vervulling van al je verwachtingen. En de Satan presenteert ons een aas, maar laat niet zien dat er een haak in zit. Maar Jezus zegt, je bent beter af als je naar mij luistert. Maar ik heb wel een pittige boodschap voor je. Want je moet sterven aan jezelf, voordat je uiteindelijk zelf sterft. Had Judas daar maar naar geluisterd. Judas is zo een baken voor ons in de zee. Zelfs als ik christen ben, zelfs als ik naar de kerk ga, zelfs als ik de mooiste woorden over God zeg of schrijf, kan ik innerlijk steeds meer aan de vijand gaan toebehoren. Want ik vind het soms zo moeilijk om nieuwssites te bekijken en te horen van ook die geestelijke was gevallen, terwijl die gewoon doorging. Bied weerstand aan de duivel, zegt Jacobus daarvoor, en hij zal van u vluchten. En hoe gaat het dan verder? Jezus ziet Judas terugkomen. Wat doet Jezus nou? Jezus, waarvan Johannes continu zegt, hij wist dat hij sterven ging, hij wist. En dan ziet hij Judas terugkomen. Wat doet hij? Zegt hij, verrader? Jij mag niet bij mij aan tafel zitten. Ik heb nu nog iets voor mijn werkelijke vrienden. Nee, hij komt wel aan tafel te zitten, Judas. Ongelooflijk. Hij stuurt hem niet weg. Hoe moet Jezus dat nu regelen? Want hij weet dat Judas een afspraak heeft om hem te overmeesteren. Zodra Judas weet waar Jezus makkelijk te overmeesteren is, dan zal hij dat doorgeven. Hij kon nog niet sms'en, whatsappen, wat dan ook, maar hij kon het doorgeven. En Jezus wist ook dat. En waar kan je nou makkelijker iemand overmeesteren dan in een kleine ruimte? Dat weet de vervolgde kerk heel goed. Destijds Rusland, nu Korea, nu andere landen. Je hebt maar 3-4 man nodig, gewapende mannen nodig, om een hele grote groep in een kamer te overmeesteren. Dus Jezus, die wist dat het heel kwetsbaar zou worden. Als hij het avondmaal zou willen combineren met toch Judas ruimte geven. En waarom? Nou, daarom zegt hij tegen 2 leerlingen, niet van, nou je moet naar die en die straat gaan, naar de achterkerkstraat of zo. Of de achtersynagogestraat moest natuurlijk. Maar, want dan zou Judas kunnen zeggen, ja, maar het is in de achtersynagogestraat nummer 2. En daar moet je wezen en daar moet je zijn. Nee, Jezus zegt, ik zie dat jullie, als jullie daar komen, dan zie ik dat er een man zal zijn. Die komt je tegemoet lopen met een waterkruik en je moet achter die man maar aan. Waar hij naar binnen gaat, moet je naar binnen gaan. En Judas die het hoort, die weet helemaal niet waar dat is natuurlijk. En dan komen ze nog even in alle rust in een kamertje apart. En dan moesten ze maar zeggen, de meester zegt, blijkbaar ging het om een volgeling die al de zaak had voorbereid. En waarom heeft Jezus dat nou zo gedaan? Even een praktische vraag. Vieren jullie deze week nog het avondmaal? Of doen jullie dat niet? Is het vrijdag of zondag? Donderdag, echt zoals het hoort. Kijk eens. Wij doen het op vrijdag. En dan zeggen mensen, ja, dat moet eigenlijk op donderdag zijn. Hebben ze ook wel een beetje gelijk in. Maar dan gaan we uit met de kattengezanten. Dus. Als je daarover nadenkt, dat aanstaande donderdag dus, als je het avondmaal viert, dan moet u maar eens aan dit gedeelte denken. Jezus heeft dat voorbereid en hij wil dat in alle rust gevierd wordt. Hij wil het als een geschenk geven aan zijn discipelen, daarmee aan zijn kerk, van alle tijden en alle eeuwen. En waarom wil hij dat geven? Omdat hij weet dat er een geestelijke strijd gaande is. Kijk naar zo'n avondmaalstafel en je denkt oppervlakkig gezien, nou, serene toestand, vredig tafereeltje. Maar de een die heeft een mes in zijn hand en een ander een geldbuidel. En het was helemaal niet zo vredig. Er hing een spanning. En de discipelen zullen zich af hebben gevraagd, waar heeft hij het over, mijn vlees en mijn bloed? En dat sterven van hem, dat kan toch niet waar zijn? Tot op het laatst drongen ze dat weg. En Jezus weet dat zijn discipelen ook midden in die geestelijke strijd staan. Petrus, ja, die had gezegd, nee, maar ik zal u volgen, waar u ook gaat. Maar een meisje die zal tegen hem zeggen van, hey, jij hoorde er toch ook bij en hij wist nergens van. Zo kan de Satan ons op heel onverwachte momenten, waarop we denken heel sterk te zijn, Petrus volgde Jezus als geen ander, kan die ons toch nog te grazen nemen en toch nog omleggen, omver krijgen. En zo weet Jezus dat voor hen, maar ook voor ons, de situatie zo is dat er een geestelijke strijd is. Dus de legers staan in slagorde opgesteld. De Satan is nog steeds krachtig en machtig. Hij weet wel dat hij verloren heeft. Maar ik las afgelopen week op nu.nl van een Nederlandse verrader. Die is in 1952 nog in de duinen is gedood door de Nederlandse regering. Als laatste doodstraf in Nederland. Dat hij wist dat de oorlog was afgelopen en dat hij vreselijk gruwelijk te werk ging. Nou, wat er stond, ik wist niet dat dat in Nederland was gebeurd. Een enorme martelpraktijk. Terwijl hij wist dat de oorlog was afgelopen, dat hij het zou moeten afleggen. En zo is de Satan ook, zoals je het soms bij een voetbalwedstrijd ziet, wanneer ze weten van nou, nu kunnen we niet meer verliezen, gaan ze niet meer op de bal spelen, maar op de scheenbenen van de ander. En omdat uit frustratie en uit woede. En zo is de Satan ook in het besef dat hij weet dat het af gaat lopen met hem. Maar hij kan nog zoveel schade aanrichten. En dat doet hij nog. En dat doet hij ook nog de komende week. En in die strijd staan wij. En dan zegt Jezus van ik wil mijn kinderen graag een cadeau geven. Een middel waarmee ze bemoedigd worden. Een middel dat Luther zei het, meen ik, dat hun als krukken voor een gehandicapte is. Brood en wijn. Want wie ben jij nou dat jij midden in dat geestelijk geweld staande blijft? En daarom zegt Jezus, proef het maar. Aanstaande donderdag. Proef het maar, dat brood en die wijn. Want als je dat proeft, dan weet je dat het zo zeker is dat ik werkelijk voor jou ben gestorven. Maar dat ik ook voor jou ben opgestaan. Proef het maar. Want ik heb het ook aan mijn discipelen gegeven. Zegt Jezus dan. Om ze te bemoedigen. Vlak voor de grote strijd. En de tweestrijd waarin ze zouden komen. Voordat ik gevangen genomen zou worden. Ik heb het ze vlak daarvoor gegeven. Om ze zo de kracht te geven. Om door te gaan. Tot in de eeuwigheid. Zo is dit plaatje wel sereen en heel rustig, maar het is de stilte voor de storm. En Jezus weet dat er stormen in ons leven zullen komen. En hij geeft het avondmaal om ongestoord in staat te zijn om samen met elkaar bemoedigd te worden om die lange, lange strijd te strijden en hen te volgen die ons zijn voorgegaan. Amen.